En wij gaan weer naar Jeremia, hoofdstuk 50, als ik me goed herinner. Ik heb altijd zo mijn twijfels, maar... Want ja, we waren natuurlijk in openbaring 18, maar voor ik daar met u doorheen ga, neem ik u mee naar enige hoofdstukken in het Oude Testament, daar waren we mee bezig. Om te laten zien, eigenlijk, dat deze uiteenzetting in openbaring 18 in het bijzonder feitelijk niet anders is dan een bloemlezing. Zo heet zo'n ding. Een bloemlezing. Heb je wel eens een bloemlezing? Oké. Het is een bloemlezing, dat wil zeggen een verzameling van oud-testamentische schriftplaatsen. Een opzomming van losse teksten soms uit deze oud-testamentische hoofdstukken die in openbaring 18 zijn samengevoegd tot één hoofdstuk, waaruit maar één conclusie te trekken valt, namelijk dat deze hoofdstukken in het Oude Testament nog steeds niet vervuld zijn en vervuld zullen worden in de toekomst waarover openbaring 18 dan spreekt. Dit is niet het intrappen van een open deur, want de open deur is dat men leest over Babel in openbaring 17 en 18 en men vult daarvoor in Washington, Brussel, roept u maar, Heilo, Heiligerlee, oké. Men vult ervoor in Jeruzalem, nee, men vult ervoor in meestal Rome. Tot vandaag. En dat heeft allemaal zo wel zijn aanleiding. Maar ja, daar gaat het toch echt niet over. Het gaat over Babel, gaat over letterlijk Babel enzovoort. Onderweg is men de weg een beetje kwijtgeraakt in de loop van christelijke geschiedenis, kerkgeschiedenis, theologische geschiedenis enzovoort. Dat heb ik u wel eens eerder verteld en ik heb u verteld dat ook de reformatie naar al gauw is blijven steken, om zo te zeggen. En ik kan het rustig zeggen, omdat wij dat besproken hebben, dat staat namelijk zwart op wit in openbaring 3. Ik heb uw werk niet volgevonden enzovoort. Men is blijven hangen bij Rome, het Rome van de keizers, het Rome van, dat is de Rooms-Katholieke variant. Dan krijg je Rome van de pauze, dat is de Calvinistische, dan op gewoon protestantse variant. En het is helaas nooit verder gekomen, want in de evangelische variant bestaat niet. De evangelische is dat men alsnog heeft uitgevonden dat er wel degelijk letterlijk zo'n koning, dat heet Giliasme trouwens, maar dat wel degelijk letterlijk zo'n koninkrijk zou komen, van Christus namelijk enzovoorts. Maar dat Babel uit het profetisch woord gewoon letterlijk Babel is. Net zo goed als dat Jeruzalem bij gelegenheid letterlijk Jeruzalem is. Ja, dat is men dan toch onderweg kwijtgeraakt. En vandaar dat ik daar nogal wat werk van maak. We hebben hoofdstukken zat in het Oude Testament die in zijn geheel spreken over een oordeel, een val, een verwoesting van Babel, en dat is nog niet vervuld. En dat soort profetieën worden geciteerd in openbaring 18, bij elkaar daarmee aangevend dat die profetieën in de toekomst alsnog zullen vervuld worden. En dat is precies de functie van het boek openbaring, laten zien hoe dat zit met die oud-testamentische profetieën waarvan de vragen zijn blijven hangen. Van ja, maar wanneer gebeurt het dan, in welke omstandigheden, hoe zit het dan precies? Nou ja, dat is wat openbaring uitlegt, dus de aard van het hele Bijbelboek zelfs. En dat is dus wat we nu bespreken. Wij waren in dat verband trouwens in Jeremia hoofdstuk 50, meen ik. Schiet niet echt op, maar... Want ik meen dat we waren zo ongeveer bij vers 19 en 20. En onderweg maakten wij toch, als ik ernaast zit, dan vertelt u me dat even. Dan onderweg waren wij ook aan het opschrijven door wie Babel verwoest wordt. door wie Babel geoordeeld wordt. Want als telkens wat anders staat, dat moet je dus even noteren en dan opschrijven, weet u nog? En in dat verband waren wij, dacht ik, in Jeremia 50 inmiddels zo ongeveer... 15, 16, 17, 18, 17. En daar blijkt dat het inderdaad Israël is, dat daarin betrokken is. Want Israël is een verbijsterd lam. Neem aan dat u ooit wel eens een verbijsterd lam gezien hebt, dus dan weet u ongeveer wat dat is. Niet waar? Niet op Texel geweest? Oké. Nou ja. Doe maar. Een lam dat verjaagd is geworden door de leeuwen. Een lam dat de prooi was van de koning van Assur, zo'n leeuw. En de andere was Nebukadnezar, de koning van Babel. Dat waren de twee achtereenvolgende wereldrijken. Want u weet hoe het was, we zijn hier bij Jeremia. En voor de dagen van Jeremia is Israël zijnde tienstammenrijk ten onder gegaan aan Assur. En in de dagen van Jeremia vervolgens ging het tweestammenrijk, zijn Juda, ten onder aan Babel. En nadat dat gebeurd is, staat hier, daarom zo zegt de Heere der Heerscharen in vers 18, de God Israël ziet, ik zal bezoeking doen over de koning van Babel en over zijn land, gelijk als ik bezoeking gedaan heb over de koning van Assur. Want het Assyrische Rijk was inmiddels ten onder gegaan door de opkomst van het Babylonische Rijk. En toen nam het Babylonische Rijk nam Jeruzalem in. En nou zegt de Heer, ja, maar ik zal ook bezoeking doen over de koning van Baal. Enzovoorts. Waarna men zegt, dan is deze profetie vervuld in de terugkeer van het Joodse volk uit Babel. Maar dat is een misverstand, want dat is niet gebeurd. Want toen is Babel niet verwoest geworden. En bovendien is toen ook niet Israël terugverzameld. Ik roep dat bij herhaling en ik hoop niet dat u het vervelend gaat vinden. Maar officieel is in de terugkeer uit Babel alleen sprake van een terugkeer van Juda. Van afstammelingen uit het tweestammenrijk, zo heet het officieel van Israël. Maar in de praktijk was het ook maar een minderheid daaruit. Het waren dus enkele Joden. En enkele uit Benjamin dus, en enkele uit Levi, en dat was het dan. Zo wordt het in de Bijbel beschreven, en buiten de Bijbel ook trouwens. Zodat er absoluut geen sprake is geweest van een terugkeer van Israël uit al de volkeren waarheen God de Heere Israël verstrooid had, enzovoorts. Dat moet nog steeds gebeuren. En we weten wanneer het gebeurt, na de 70ste week vandaan. En we komen uit Openbaring. Dus ja, dat is na de 70ste week van Daniël. In die periode. En die periode leidt tot het herstel van Jeruzalem en daarmee van een Israëlitisch, niet Joods, Israëlitisch rijk. Nou ja, daar is Juda in betrokken, maar het is een Israëlitisch rijk. En het leidt tot de uiteindelijke val van Babel, dat in die dagen dan toch de hoofdstad van de wereld zou zijn. Van het antichristelijke rijk namelijk. En dat is de samenhang van deze dingen. Zie? Dus de Heer zal daar bezoeking over doen. En ik zal Israël, vers 19, weder tot zijn woning brengen. Let op Israël. Je bent bij Jeremia, die weet van Juda. Want die leefde in Juda, onder het Joodse volk. En dit is een profetie over, ik zal Israël weder tot zijn woning brengen. Dat is dus minstens meer dan alleen Juda, dan alleen de twee stammen. En dat is nog steeds niet vervuld uiteraard. Bovendien staat er uitdrukkelijk, ik zal Israël weder tot zijn woning brengen en hij zal weiden op de Karmel. Dat ligt niet in het gebied van Juda. En op de Bazan, dat ligt ook niet in het gebied van Juda of, Benjamin, niet in het tweestammenrijk. En zijn ziel zal op het gebergte van Efraim Dat ligt niet in het gebied van Juda. En Gilead. En dat ligt ook niet in het gebied van Juda. Verzadigd worden. Dus hoe je dit in vredesnaam zou moeten toepassen op een terugkeer van Joden uit de Babylonische ballingschap, is mij volstrekt een raadsel. Het heet Israël, al adreskundige aanduidingen die genoemd worden, liggen in het gebied van het voormalige tienstammenrijk. Heb je dat nog? Maar het gaat ook over de toekomst, dat moet nog gebeuren. Dat blijkt uit de volgende woorden. Want er staat in die dagen en de diertijd, en ik meen dat ik dat vorige keer ook gezegd heb, dat woord die is weliswaar grammaticaal voor ons een aanwijzend voornaamwoord. Maar je zou dat niet al te absoluut moeten nemen. Het woord die ontleent zijn betekenis aan het tegenovergestelde daarvan. Het tegenovergestelde van die is deze. En het verschil is, deze is dichtbij en die is veraf. En de uitdrukking zal zijn te dien dagen of in die dagen en te die tijd wil zeggen ver in de toekomst. Het is de vaste uitdrukking, want er zijn er een paar meer. Maar het is een vaste uitdrukking voor wat wij dan populair noemen, vanuit de Bijbel overigens, Nieuwtestamentische tijd. Als de Messias komt, te die tijd, dan, zo worden trouwens door de, althans orthodoxe, Joden vandaag ook inderdaad gelezen. In die tijd, in de toekomst, zal dat gebeuren. Spreekt de Heer, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar die zal er niet zijn. Die is er niet meer. Die is weggedaan. En de zonden van Juda zullen gezocht worden, maar die zullen niet gevonden worden. Want staat er, want zegt de Heer, ik zal ze degenen vergeven die ik zal doen overblijven. Daar heb je dus het gelovig overblijfsel uit zowel de 10 als de 2 stammen. En dat het gelovig is, gelovigen wordt hun geloof gerekend tot gerechtigheid, onder het motto ook, ik zal hun zonde niet meer gedenken, enzovoorts. Wel gelukzalig degene wie zonden vergeven zijn en wie ongerechtigheden niet toegerekend worden. En hoe het allemaal heten mag, met dank aan in elk geval Romeinen 10. Om maar eens wat te noemen. Maar het komt natuurlijk uit het Oude Testament. En uit David in het bijzonder. Het psalm. Want ik zal ze vergeven die ik zal doen overblijven. Er is dus een overblijfsel van Israël dat verzameld wordt in de dagen van de val van Babel of andersom. En het punt is dat daar uiteraard oorzakelijk verband tussen zit. Dat wil zeggen, de val van Babel wordt veroorzaakt door de bekering van Israël in de verzameling van dat gelovig overblijfsel, dat immers een rijk, het Messiaanse rijk, op aarde gaat vormen, gaat brengen. Want het koninkrijk, weet u nog, het koninkrijk zou aan geen ander volk overgelaten worden. Volgens de tijdgenoot van Jeremia, namelijk Daniel. Die van die steen bij dat beeld, weet u nog, voor alle duidelijkheid. Commentaar daarop van het beeld van Nebukadnezar in die droom. Die steen zonder handen afgehouden. Het commentaar daarop is, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, want die steen is een beeld van Israël. Nou ja, onder leiding van de Messias. Maar het heet dan toch het koninkrijk van de steen. Ja. Nou goed. Dan komt er een moeilijke tekst. Val van mee hoor. Tegen het land Merataim trekt tegen hetzelfde op. En tegen de inwoners van Pekot. Wij kennen geen land Merataim. niet in en niet buiten de Bijbel. En we kennen ook geen plaats die Pekot heet. Niet in en niet buiten de Bijbel. Misschien in Oost-Groningen, maar geloof ik... Nee. Oh nee. Oh ja, dat is Pekela. Ja, nee. Oh, sorry. Ja, ik probeer maar eens wat soms. Je weet het maar niet, hè. Of je er soms van gehoord hebt. Nee, dat hebben wij niet van gehoord. Zodat de lezing wordt als volgt. Tegen het land van dubbele bitterheid. Want Ajim, dat is bitter.
Dubbel.
Oh, sorry, Ajim is bit, is het dubbel, ja. En Mera, dat is bitter, want dat is Mera. Dat begrijpt u toch? Het komt van Mera. En Mera Tayim is dubbele bitterheid. Of van sterke bitterheid. En bitterheid is werking van de dood, de hele Bijbel door. Tegen het land van die dubbele bitterheid en van de werking van de dood. Dat is gewoon het antichristelijke rijk. Waarom? Trek tegen hetzelfde op. En tegen de inwoners van Pekot heet het. En Pekot betekent zoveel als straf. Of als er bijvoeglijk naamwoord mag wezen. Dan wordt het strafwaardig. Dan zijn het de strafwaardige inwoners van dit land. Van Babel dus. Met andere woorden, je moet het zijn geen namen. Dan heeft het als namen opgevat. Maar het zijn geen namen. Je moet gewoon die woorden vertalen. En dan is dit de vertaling ongeveer. Hè? Tegen het land met die... van dubbele bitterheid, trek tegen hetzelfde op en tegen de strafwaardige inwoners daarvan. En dus verwoest en verban achter hen, spreekt de Heer, en doe naar alles wat ik u geboden heb. Dat wil zeggen, Babel zal verwoest worden. En als je dan nog moet opschrijven door wie, dan is het antwoord dus gewoon door Israël. Dat wil zeggen door de tien en de twee stammen, want daar gaat het over. Het gaat over heel Israël, uiteraard. Israël en Juda. Uit vers 19 en anders wel uit vers 20. Goed. Met als gevolg vers 22, er is een krijgsgeschrei in het land en een grote breuk. Het wordt namelijk verwoest. En dan volgt vers 23, hoe is de hamer der ganse aarde zo afgehouwen en verbroken? Wat zei je broeder, was vandaag de dag van de rijmelarij? Van de dicht? Van het gedicht, oké. Okay. Hoe is de hamer der ganse aarde zo afgehouwen en verbroken? Die hamer, dat is Babel. Die druk uitoefenen, het mokerslagen op. U weet trouwens dat de hamer onder andere ook een wapen is. Hè? Je kan elkaar de hersens ermee inslaan, namelijk. Heel gewoon met een hamer. Daarom heette die man Karel met de hamer. Martel, ja, zo, zeker. Karel Martel. Martel is een hamer. Dat heet ook mallet. Maar dat is martel, want een R wordt een L. Dat is een rare toestand. Ik speel vibrafoon met mallets, maar het zijn eigenlijk hamers. Martelletjes, hè? Nou ja. En dan heb je nog martiale dingen en zo van Mars. En dat gaat, martiale dingen, gaat ook over de krijgsverrichtingen en militaire toestanden. Maar dat heeft ook met een hamer te maken. Het is een wapen. Nou goed. En het was die man met die hamer, dat was Karel Martel, die dan toch de muzelmannen in de tijd ergens halverwege Frankrijk tegenhield. Dat mag nou niet meer hoor, want het is niet tolerant genoeg. Hè? Maar, hè? Nou ja, ik roep het maar even toch. Toen maar. Er is krijgsgeschrei in het land en een grote breuk. Hoe is de hamer de ganse aarde zo afgehouden en verbroken? Die zin had zo in Openbaring 18 kunnen staan. Hij staat er geloof ik niet, maar wel woorden van die gelijke strekking. Die stad die de volkeren der aarde onder controle hield enzovoorts. Hoe is die verwoest geworden? Hoe is de hamer de ganse aarde zo afgehouden en verbroken? Hoe houdt de drijver op? Dat was Jesaja. Weer ergens anders. Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen? Dit soort woorden, die lees je straks in... Nou, vandaag niet meer. Niet hier althans, waar ik bij ben. Maar in Openbaring 18. Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen? Er was vol lof over wat er tot stand gebracht was onder leiding van de Verenigde Naties. De Volkerenbond, of hoe dat maar heten mocht. De internationale gemeenschap. Geen ik altijd een wat vreemde term gevonden heb. Maar onder het motto Anishwaki Malipanse. Maar vooruit me weer. De internationale gemeenschap. Alsof zo'n ding zou bestaan. Het is... Hè? Het is toch allemaal haat en nijd en ruzie en onvermogen en onbegrip en... Maar goed. En dan komt de duivel, die maakt ervan gebruik en dan krijg je dat rijk. En dan zegt de hele mens het geweldig, eindelijk voor elkaar. En raad is wat? Dat duurt nog geen generatie en dan dondert het hele zaakje met grof geweld in elkaar. Hè? Ja. De volkeren der aarde beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. En die lacht erom. Toch? Ja, ik kan het niet helpen. Ik heb het niet geschreven, het staat gewoon in de Bijbel. Hij lacht erom. Ja. Het wordt trouwens zo komisch verteld, zelfs al in Genesis 11... Waar de mensheid in opstand komt tegen God en dus Babel bouwt. De toren wel te verstaan. Onder het motto, kom aan, laat ons, enzovoorts. En dan zegt de Heer, laconiek, kom aan, laat ons nederdalen. En ik denk dat je daarbij geacht wordt te lachen, bij die woorden. De Heer neemt die woorden over en zegt, kom aan, laat ons. Ik ga ook wat doen. Laat ons hun werken bezien. En wat deed hij? Hij zorgde voor de spraak waarin die tot vandaag nog bestaat. In de wereld. En dat is niet alleen een taalkundige kwestie. Maar veel meer dan dat. Ja. Wat zo dan? Ik heb u een strik gesteld. Die zijt gij ook gevangen, o Babel, dat gij het niet wist. Gij zijt gevonden en ook gegrepen, omdat gij u tegen de Heere in strijd gemengd hebt. En dat is wat de Heer zelf zegt, hè? Ik heb u een strik gesteld en daardoor zijt gij ook gevangen. Alsof Babel een dier is, een wild dier is, wat gevangen moet worden. En dat gebeurt ook daadwerkelijk. Dat is wat de Heer doet. En het heet hier in vers 24, Babel wordt gevangen, wordt ten val gebracht door een strik. U weet wel, dat is een vangwerktuig. Hè? Strikken en netten, ja. En dan vers 25, de Heere, dat is de ik uit vers 24 als u mij vraagt dus. De Heere heeft zijn schatkamer open gedaan en de instrumenten, zijn een gramschap voortgebracht, zijn gereedschappen. Want dat is een werk van de Heere der Heerscharen in het land der Galdeeën. Die heeft zijn schatkamer opengedaan en onder de schatkamer wordt kennelijk verstaan dat daar een leger of zoiets, een legermacht achter de hand gehouden wordt. Of althans dat het een arsenaal is voor allerlei wapentuig. En in de praktijk, want het is de dag van de rijmelarij, niet waar? Van de poëzie, van de dichtkunst. Oké, dan zou je kunnen begrijpen dat gewoon twee keer hetzelfde is. Of het nou over mensen gaat, of over instrumenten, gereedschappen, mag geen verschil maken. Want God bedient zich van de mens. En wij zouden onszelf en onze lichamen ter beschikking stellen als instrumenten, dan wel wapenen der gerechtigheid. God heeft een leger, een wapentuig achter de hand, in zijn schatkamer, heet het. Nou heb ik verzuimd. Nou heb ik verzuimd om te kijken wat voor woord dat is wat met schatkamer vertaald is. Maar het is in ieder geval een synoniem voor het noorden dat wij hiervoor al enige malen tegenkwamen. Namelijk in vers 3. Want een volk komt tegen haar op van het noorden. En daarna in vers 9, want ziet, ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken. En vandaar zal ze ingenomen worden. En vandaar wil zeggen, vanuit het noorden. Dus een keer of vier stond het er al, dat er een volk komt vanuit het noorden. En ik neem aan dat ik u verteld heb dat dat noorden geacht wordt een geheime plaats te zijn, een ontoegankelijke plaats, want het noorden wordt geacht duister en luguber te zijn. En je weet nooit, er komen allerlei vreemde dingen altijd uit het noorden. Dat is het noorden. Het hangt ook samen met het begrip hemel, omdat de hemel wordt geacht zich aan, de hemel der hemelen wel te verstaan, wordt geacht zich aan de aardse waarneming te onttrekken. En daarom, je weet niet wat daar is in die hemel. En daarom is het zo'n schatkamer, eventueel. En vermoedelijk heb ik er zelfs bij gezegd dat het noorden, dat heet Tsafan. En dat is bij ons bekend als het woord safe. In de zin van een bergplaats, een veilige bergplaats. Safe, Tsafan. Dat is wat het is. En dat noorden, dat is altijd dat ongrijpbare, je weet niet wat het is, maar nou ja, enzovoorts. En de duivel wilde zijn troon zetten in het noorden, weet u wel. Volgens Jesaja, dat was trouwens ook in verband met Babel, weet u nog? Babel, de koning van Babel, de duivel. Ze wilde opklimmen, bovengoed, een troon zetten in het noorden. En hier staat, nee, uit het noorden haalt God zijn leger om die figuren Babel te verdrijven. Om hem neder te werpen, om Babel te verwoesten, enzovoorts. Want wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, toch? Dan zal vannacht in de schaduw van de Almachtige, en hoe het mij heet mag, in de diverse psalmen. Kortom, dat is de plek waar de gemeente thuis hoort, in de hemel. Dat is zijn geheime wapen. En als de Heer dus komt, dat weet iedereen toch langzamerhand, het is net weer kerstfeest geweest. Als de Heer komt in de toekomst, dan verschijnt hij niet alleen, maar met een leger van hemelse heerlegers. Enzovoorts. Kortom, het is Israël, gaat over Israël waardoor Babel zal vallen. Dat is op het aardse niveau, maar je hebt hetzelfde ook nog een keer op het hemelse niveau. Alleen ben je dan terecht bij de gemeente. Zodat vanuit de hemel, door hemelse macht, door die vele tienduizenden, maal tienduizenden heiligen, engelen en hoe ze mij het mogen, zal dit recht zijn beloop hebben. Door dat leger, of door die oudsten, of hoe ze maar heten, het gericht heette trouwens, in Daniel 7, weet u nog, daar was de zoon des mensen en de stoelen des gerichts werden gezet, en die erop zaten enzovoort. Dat is waar het over gaat. Dus instrumenten zijn de gramschap, heet het, maar als u het bijvraagt, het zijn die volkeren, die verzameling van grote volkeren uit vers 9 in elk geval. En dat heeft betrekking op Israël enerzijds en anderzijds net zo goed op de gemeente. En dan, vers 26. Komt aan tegen haar van het uiterste. Nou ja, het uiterste. Ik denk dat het een mooie synoniem is voor de schatkamer. En daarmee voor het noorden. Het uiterste. Het noorden. Je hebt trouwens nog een hele mythologie over de zogenaamde Hyperboreërs. Ook een beetje onduidelijk volk, een beetje een luguber volk. De Hyperboreërs. Boreërs komt van Borealis. Borealis is het noorden. En de Hyperboreërs zijn degenen die wonen in het uiterste noorden. In die duistere wereld waar een groot deel van het jaar de zon niet opgaat. Hè? Dat weet u, hè? Het is ook een groot deel van het jaar dat hij niet ondergaat, maar dat telt dan niet. Hè? Het is die duistere wereld, in elk geval, die duistere wereld daar in het noorden. Dat lugubere, dat is wat het is. Ja. En van daaruit komt dus een leger waar men niet op rekent. Komt aan tegen haar van het uiterste, opent haar schuren, vertreedt haar als korenhopen en verbandt ze en laat ze geen overblijfsel hebben. Het idee is gewoon dat Babel rijk is, op wat voor wijze dan ook, maar de rijkdom wordt uitgedrukt in schuren, korenhopen. Dat wil zeggen, ze hebben een grote voorraad aangelegd. Dat is wat rijkdom immers is. Je kunt het zo tegenkomen bij Jozef in Egypte. In de dagen van de vette jaren en daarna de magere jaren enzovoort. Dat als je graan hebt, dan ben je rijk. Want daar kun je van leven. Zie? En dat is problematisch in de wereld. Waar staan de grote graanschuren in de wereld? Ja, die stonden vroeger in Oost-Europa. Daarna was het in de Amerika's, Verenigde Staten, Canada. Maar nu is het weer een beetje in Oost-Europa, in Poetin enzovoorts. Dus, nou ja, en verder is er natuurlijk een religie aan de gang die wat heeft tegen het bedrijven van landbouw, want het is slecht voor het milieu, heeft men uitgevonden. Dus zo werd je de concurrentie weg. Vandaar dat de boeren in Nederland mogen niks meer. Eigenlijk, daar komt het op neer, er wordt het leven zuur gemaakt. Van alle kanten wordt het belemmerd en beperkt enzovoorts. En toch, als dat er niet was, is er geen landbouw, dus gaat de mens dood hoor. Ik bedoel, waar moet je dan van leven? Van al die ertsen die je uit de grond moet halen of wat dan ook. Van aardolie, aardgas of zo. Je moet leven van wat de aarde opbrengt. De mens is uit de aarde aard. Als die aarde niet bebouwd wordt, we hebben het gewoon over de agrarische sector. Dan gaat de mens vanzelf dood. Dus ik kan hier niet van leven. En wij in Nederland werken dat weg. We hebben een hekel aan die boeren, die verzieken het landschap enzovoort. En die koeien, koeien zijn milieuonvriendelijk, de boeren natuurlijk, maar de koeien zijn milieuonvriendelijk, want die doen iets wat, nou ja, dat is milieuonvriendelijk. Ja, hopeloos allemaal. Mag allemaal niet meer, dat hebben ze uitgevonden, dat moet in andere landen die er beter geschikt voor zijn. Het is leuk bedacht. En wij dan? Wij zijn gewoon een groot hok geworden waarin alle mensen in de wereld, uit de wereld verzameld kunnen worden. Hup, kom maar binnen, kan nog wat meer bij. En dat dat slecht is voor het milieu, dat mag niemand zeggen. Hè? Dat is best slecht voor het milieu. Maar goed. Maar Babel is rijk. Hij heeft de controle op het een en ander. Zie? Maar dan staat er, opent haar schuren en vertreedt haar als korenhopen en verband ze, laat ze geen overblijfsel hebben. Want heel die rijkdom van Babel en daarmee van het Babylonische Rijk zal vernietigd worden. Zoals inderdaad uitgebreider beschreven in Openbaring 18. Onthoud het dus, hè. Dood met het zwaard al haar varren. Laat ze afgaan ter slachting. Nou ja, varren, dat zijn stieren feitelijk, hè. Anders was het vaarzen. Ik leg het thuis nog wel een keer uit hoe dat zit. Een var is een stier en een vaas is een koe. En we hebben het over de Bijbel. De rest kan me helemaal niet schelen dan. Juist, dat is een koe. Ja. En dat die boeren andere termen gebruiken voor de diverse runderen in de diverse fasen van hun bestaan. Ja, dat weet ik wel, maar daar heb ik geen boodschap aan. Dus dood met het zwaard al haar varren, want de aardigheid is dat de varren staan voor vruchtbaarheid. Dat is wat het woord ook betekent. Want var staat voor vruchtbaarheid. Nou, ik was niet voor niks al bij Jozef in Egypte, bij de farao. Die staat voor vruchtbaarheid en die droomt over vaarzen, koeien. Uit de Nijl opkomen, want de Nijl is de rivier die het enige waterbron in Egypte. Dus je moet zorgen voor de vruchtbaarheid van het land, zodat de koeien opkomen uit de Nijl. Ja, dat is een heel eenvoudig beeld. Dat kan iedereen verklaren. Hè? Dat is vruchtbaarheid van de Nijl. Maar ja. Daarmee zal het slecht aflopen, want daar heb je dan 7 vette jaren, maar daarna komen 7 magere jaren. En dat alles in de droom van farao, de far, staat ook voor vruchtbaarheid, enzovoorts. Nou, dat is wat het is, dood met het zwaard al haar varren, zodat alle voorspoed, alle vruchtbaarheid van Babel verdwijnt. Laat ze afgaan ter slachting, symboliek. Wee over hen, want hun dag, dat wil zeggen, want hun oordeel, dag is oordeel, want hun dag, hun oordeel is gekomen, namelijk de tijd hunner bezoeking. Besloten, het is de dag des Heeren en de dag der wraak onze Gods, en hoe het maar heten mag. De wraak des Heeren, zelfs in het volgende vers. Er is een stem der gevluchten en ontkomenen uit het land van Babel om in Sion te verkondigen de wraak des Heeren. De dag der wraak, onze God. Om in Sion te verkondigen de wraak des Heeren, onze God. De wraak zijn stempels. En het is gewoon dus de wraak over Babel. En inderdaad, in Jeremia, maar dat is het decor waar tegen deze profetie komt. De dagen van Jeremia werd door Babel en door Babylonische legers Jeruzalem verwoest en de tempel verbrand. En daaraan wordt gerefereerd en wordt gezegd, maar de Heer zal wraak doen. Alleen, dat betreft veel meer dan alleen die letterlijke tempel en het letterlijke Jeruzalem, uiteraard. Omdat we inmiddels terecht zijn bij het grote antichristelijke rijk. En er stond Babel, dus nog het een en ander te wachten uit het verleden. Nou goed, dat gaat gebeuren. Dan. Vers 29. Laat u horen tegen Babel, gij schutters, gij allen die de boog spant. Dus die kan je in een rijtje erbij schrijven. Babel wordt verwoest, geoordeeld door boogschutters. En dat is niet voor het eerst, want die had u geloof ik al opgeschreven, toch? Naar aanleiding van vers 14. Schiet in haar, gij die de boog spant. En spaart de pijlen niet. enzovoort. En het wordt hier herhaald. Laat u horen tegen Babel, gij schutters, gij allen die de boogspant, legert u tegen haar rondom. Laat niemand van hen ontkomen, vergeld haar naar haar werk. Doet haar naar alles wat zij gedaan heeft, want ze heeft trotselijk gehandeld tegen de Heere, namelijk tegen de heilige Israëls. Dat wil zeggen tegen de Heere, de God van Israël, uiteraard. En voor zover Babel niet trotselijk gehandeld heeft tegen de Heere, dan was het toch tegen het volk des Heeren. En andersom. Het wordt als één geheel beschouwd. Daarom zullen haar jongelingen vallen op haar straten en al haar krijgslieden te dien dagen uitgeroeid worden, spreekt de Heere. Dat is dus een rigoureus oordeel over die stad, over dat rijk, over die staat enzovoorts. Zie ik aan u, ik weet nog steeds niet waarom men het niet vertaalt met ik tegen u, want dat is wat het is, hè? Ik tegen u. Zie ik tegen u, gij trotsen, spreekt de Heere der Heerscharen, want uw dag, uw oordeel, is gekomen, de tijd dat ik u bezoeken zal. En dat zijn dus dezelfde woorden als uit vers 27. Hun dag is gekomen, de tijd hunner bezoeking. En later lees je dat, meen ik, ook in 51. Jeremia 51 vers 6, einde van het vers, want dit is de tijd der wraak des Heren die haar de verdienste betaalt. Er staat een tijd voor. En dan terug naar 50 vers 32, dan zal de trotse aanstoten en vallen, en er zal niemand zijn die hem opricht. Ja, ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Let op dat het nu ineens steden zijn. En dat Babel niet alleen de naam is van die ene stad, maar meteen van steden nu. Het is namelijk ook het hele Rijk. En bij nader inzien, ja, in principe is dat de hele wereld natuurlijk. Niet dat dat op één dag over de hele wereld uitgevoerd wordt. Niet, dat denk ik tenminste niet. Maar de ondergang van Babel is de ondergang van het hele Rijk. En ik neem aan dat dat niet op één dag gebeurt. Een kalenderdag bedoel ik. Dus ik zal een vuur aansteken in zijn steden. En misschien moet ik u in herinnering brengen, want we hebben het daarover gehad, dat dat er sprake is van een beeld dat opgericht wordt in Babel. Wij noemen het het beeld van het beest of het beeld van de antichrist, of hoe we dat beeld maar noemen. En dan moet knielen voor dat beeld in Openbaring, dan wel in Daniel 3, wat het maar was. Maar daarna is er wel degelijk nog sprake van de god Maazim, die men dient of geacht wordt te dienen in haar plaatsen enzovoort. Dat is ook, dat is Daniel 11 nog. Ja, dat is Daniel 11 nog. De god Maazim, ze zullen de god Maazim in zijn standplaats eren of zoiets. Maar Maazim betekent gewoon sterkte. En ik leg er altijd van uit dat ik verwacht dat dat gewoon ook zo'n beeld is. Maar zoals het dan staat in alle steden van het Rijk. Waarom ook niet? Ik bedoel niks lelijks te zeggen, maar wij hangen van, ik weet niet of u dat graag wordt nog te weten, maar wij hangen in Nederland alle belangrijke plaatsen, in elke stad, in elke gemeente, in elk gemeentehuis hangen we dan toch minstens één portret op van de koning. Toch? En in Irak hing in de tijd in alle plaatsen een beeld van Saddam Hussein, een paar maten groter. En in Rusland had je natuurlijk overal zo'n beeld van Lenin. En noem nog eens wat geks. En dan had je nog over in China de Mao. Hij zegt, zeg maar, Tse Tung, zegt iemand. Mao, enzovoort. En hoe ze dat in de Arabische wereld verder doen, weet ik niet. Want ja, Mohammed, daar mogen ze niet een foto van ophangen. Nee. Maar in Europa hangen ze in elk dorp ook een crucifix op. Zolang het tenminste nog een klein beetje rooms-katholiek is. Meestal niet een klein beetje, maar vooruit. Dan wordt een crucifix opgehangen. Gij zult hier geen gesneden beeld, nog enige andere gelijkenis maken. Dat deden ze toch. En dan moeten ze per se een lijk hebben. Ik begrijp die dingen echt niet. Eerlijk niet. Maar zo'n beeld overal, bedoel ik. Hè? En dat geldt dus voor al die steden ook. En daarom denk ik dat de staat zich zal een vuur aansteken in zijn steden. Als in al die steden inderdaad zo'n beeld staat, dan gaat mij een zin, dat denk ik, dat dat zo is, van de duivel dus. Steek het dan maar in de brand. Of zullen we gewoon zeggen, nou, de kans is groot dat het gewoon allemaal beelden zijn van Maitreya. De moeder Maitreya. Dat denk ik eigenlijk, dat ligt het meest voor de hand. Je weet dat natuurlijk nooit zeker. Misschien verzinnen ze alsnog wat anders. Om, Maar, beslot, die Maitreya, dat is gewoon de duivel. En dus de antichrist. Kan niet missen, ik heb er geen twijfel over. Ik heb het in de tijd ook al voorgehouden. Waarom? En dat dat precies past binnen de Bijbelse beschrijving van het geheel. En die beeldjes die staan overal. Dus, wat denk je wat God ermee doet? Je denkt toch niet dat God tolerant is? Naar die afgoden? Echt niet. Dat is verbannen, uitroeien, vernietigen en weet ik veel wat. Ik weet wel dat wij in een bedeling leven waarin dat misschien niet meteen bovenaan het lijstje staat. En dat het niet hoort bij onze staatkundige verantwoordelijkheden. Misschien, ik ben daar nooit helemaal zeker van. Maar ik prijs me gelukkig dat ik daar dan toch niet verantwoordelijk voor ben ook. Dus dan heb ik dat probleem ook niet. Maar naar Bijbelse maatstaven, men zou alles wat op afgoderij lijkt, zou men vernietigen. Inclusief degene die het bedrijven. Nou ja, minstens het land uitjagen dan, vooruit. Dat is hoe de Bijbel daarover spreekt. Er komt geen tolerantie aan te pas. Echt niet. Nee, men kan zich voegen bij onze God, bij de God van Israël, om zo te zeggen. Dat kon in Israël ook. Je kon je afgoden achter je laten en melden, uw God is mijn God en uw volk is dus mijn volk. En dat was het dan. Dat kan. Maar tolerantie naar afgoderij, ja, dat is, als je mij vraagt, een tamelijke doodzonde. Wat is dat, een doodzonde? Dat weet ik niet. Dat is doodzonde. Ja. Oké. Ik zal een vuur aansteken. Oh, daar gaat hij weer. Waardoor wordt Babel verwoest? Vers 32 van Jeremia 50. Door vuur. En dat ze alle plaatsen rondom hem verteren. Alle plaatsen die deel uitmaken van het conglomeraat van Babel. En als u mij vraagt. Ik denk dat dat geldt voor alle steden ter wereld in principe, hoor. Voor zover ze nog niet de keuze voor Christus gemaakt hebben. Ja, oordeel. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de kinderen Israëls, vers 33, de kinderen Israëls en de kinderen van Juda, let op dat er twee categorieën zijn, dat zijn die van de 10 stammen en die van de 2 stammen. De kinderen Israëls en de kinderen van Juda zijn tezamen verdrukt geweest. Dat wil zeggen allebei. En allen die hen gevangen hadden, hebben hen vastgehouden. Ze hebben hen geweigerd los te laten. Maar hun verlosser is sterk. Heere der Heerscharen is zijn naam. En als deze woorden betrekking hebben op de toekomst en dus de uiteindelijke ondergang van Babel, hebben ze dus ook betrekking op de situatie van de stammen van Israël, zijnde Israël en Juda, alle stammen van Israël, in de dagen die daaraan voorafgaan. Ik zal het nog een keer zeggen. Er staat: hun verlosser is sterk, Heere der Heerscharen is zijn naam. Hij zal hun twist zekerlijk twisten, opdat hij het land in rust brengen, maar de inwoners van Babel beroeren. Sinds wanneer dan houdt Babel de 10 stammen van Israël verdrukt? Ik had u 2 stammen kunnen vragen, maar om het meteen maar moeilijker te maken. Anders doen we het er zo lang over.
Sinds de ballingschap, als ze niet allemaal teruggegaan zijn.
De 10 stammen zijn niet in de Babylonische ballingschap terechtgekomen. En als u mij vraagt, 10 stammen voor zover ze in de Assyrische ballingschap kwamen, zijn ze al daaruit verdwenen, uit Assur, bij de ondergang van Assur door Babel. Want het schijnt zelfs, voor zover ik weet, is het zelfs zo dat de 10 stammen van Israël, wat er van over was in de Assyrische ballingschap, die hebben de Babyloniërs zelfs nog een handje geholpen om Assur op de knieën te krijgen. En ik ga die details nou niet uitleggen, maar dat geloof ik dat dat gebeurd is. Maar de vraag is, de 10 stammen zijn die door Babel dan bedreigd geworden? Wanneer dan? Hoe dan? En ik heb er 2 antwoorden op. De ene is, in onze bedeling, moet ik het wel een beetje oprekken, maar moet ik zeggen, dan staat Babel voor die hele Arabische wereld, maar ik had natuurlijk zeggen Islamitische wereld. En die heeft het altijd voorzien gehad op Europa. Ja, want de vraag kan je niet beantwoorden als je niet eerst weet wie die 10 stammen zijn of waar ze zijn, toch? Europa dus, voor alle duidelijkheid. Nou goed. Heeft Babel zich gekeerd tegen Europa? Ik noemde net Karel Martel. Wanneer was dat? Dat was rond 700 voor Christus of zo, zoiets. Na Christus bedoel ik. Hè? Dus 1 of 2 generaties voor Karel de Grote. Dus 700, was het 714? Slag bij Tours en Poitiers. Ergens in het bos daar. Zoiets. En vanaf wanneer stamt de islam? Het Mohammedanisme, dat is 600 zoveel of zoiets. Dus vanaf het allereerste, iedereen weet dat de islam is opgewerkt, niet door een prettige verkondiging van een filosofische, dan wel religieuze boodschap, maar gewoon door oorlog. Zwart. Nee, echt. Is nooit anders geweest. Die kennen niet, het begrip evangelisatie kennen ze niet. Die kennen alleen heilige oorlog. En dat is met wapens. Dat is. Die hakken hoofden af. Daar zijn ze van, zo doen ze dat. Dus, en dat is altijd zo gebleven. En toen ze in Frankrijk weggewerkt werden, heeft het nog 700 jaar of zoiets, 800 jaar geduurd, voordat ze echt uit Europa daar weg waren, naar het zuiden helemaal. Dat kan ik goed onthouden, dat was 1492. Toen ze nog uit, wat was het, Malaga. Toen ze weer teruggejaagd werden over bij Gibraltar, zal ik maar zeggen, de Spanje uit, hè? Ja. Dat was 1492. Ja. En toen... toen ging Columbus Amerika ontdekken. Dat was een beetje laat, als je mij vraagt. Maar goed. Beter later nooit, zeggen we dan maar. Maar toen maar weer. Dat jaar was dat. En raad is wat. Je kon erop wachten. Zeer kort daarna kwamen diezelfde landen langs de andere kant Europa binnen. Via Turkije, Istanbul, Byzantium, hoeveel mij te mogen. En toen zo. En het is gebleven tot in de 18e eeuw. Tot in 17 zoveel ze nog voor Wenen stonden. Daarom heet het ook zo, denk ik. Wenen. Maar goed. Zoiets. Proberen ze het langs de andere kant. Daar zijn ze wel eens wat tegengehouden, enigszins teruggeslagen, maar toen zijn ze in de Balkan blijven hangen. En daarom dondert het nog steeds in de Balkan. Omdat ze daar nog steeds zijn. De islam, de Mohammedanen, de muzelmannen enzovoorts. Dat is een grote brandhaard. Daar hebben we de Eerste Wereld, daar is de Eerste Wereldoorlog tot ontploffing gekomen om zo. Dat is niet de enige reden, maar toch. Enzovoort. Het is door Babel dus feitelijk, hè? Nou ja, misschien was het Bagdad. Maar, ja. Het kalifaat, Bagdad, dat is een grote kalifaat. Maar goed, Babel, dat, het is in ieder geval in dat land. En daar gaat het erom. Dat is het ene antwoord. Het is onze hele bedeling zo dat we bedreigd worden door Babel. Hier in het westen. Dus één. En ik denk dat dat in de toekomst nog veel erger wordt. Niet omdat ik verstand heb van de politieke omstandigheden, van de toestand in de wereld. Daar hadden we het vorige keer ook over. De toestand in de wereld. Van Hilterman en zo. De Haagse Post en zo. Hadden we het over. Maar niet omdat ik daar verstand van heb. Maar wel omdat de Bijbel er zo over spreekt. Dat wil zeggen dat dat laatste rijk, dat Babylonische rijk, dat keert zich natuurlijk tegen Israël. Maar abusivo denkt men dat dat is tegen de Joden. En dat laatste, dat is ongetwijfeld ook wel zo tegen de Joden. Maar dat is maar een fractie van Israël. Het echte Israël, het grote Israël, dat is hier in het Westen. En niet alleen in West-Europa, maar overal waar de Europeans aan de macht zijn. Dat is wel steeds minder, moet ik u zeggen. Maar, Afrika zijn ze al lang uitgeknikkerd. En uit India ook trouwens, maar... Nog maar eens wat, hier en daar nog zo'n eiland, wat het maar was allemaal. Maar dan nog, we hebben het over de westerse wereld, de Anglo-Saxische volkeren enzovoort. En dat wordt nou nog enigszins controle gehouden door de toch redelijk sterk aanwezige zogenaamde, let op, excuus helemaal, maar zogenaamde joods-christelijke cultuur, of wat het maar wezen mag, een wereldbeschouwing, maar die is gauw genoeg weg, hoor. Trouwens, er wordt alles aan gedaan om dat zo snel mogelijk weg te redeneren, weg te doen, af te schaffen enzovoort. Daar houden christenen zich ook mee bezig, trouwens, tot vandaag. Alles weg. Enzovoort. En de voltooiing daarvan vindt plaats natuurlijk bij de opname van de gemeente. Want dat is al het christelijk is sowieso, wat er nog maar enigszins op leek, is dan echt wel verdwenen. En de rest kan geen kwaad meer. Dat wil zeggen, is de prooi daarna van de islam, logischerwijze. Nou ja, van Amalek. Ik bedoel niet omdat ik het denk, maar omdat de Bijbel dat leert. God heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. De Ismaëlieten en Edom en Amalek en de halve maantjes. Is dat allemaal in Genesis? Dat is voor ons heel herkenbaar, die beelden en die attributen, hoe je dat maar noemen moet. Dus dat gaat inderdaad gebeuren, ja. Straks, in de dagen na de opname van de gemeente in elk geval. En dat dat eraan zit te komen, ja, dat hoef je niet te verbazen. Dat als je nu om je heen kijkt, denk je, nou, het zou best kunnen. En dan zeg je, ja, het zou best kunnen. Maar het gaat ook gebeuren. Maar niet omdat we dat denken, maar gewoon omdat de Bijbel die dingen leert. En daarna grijpt God in de toekomst. Hoe dan ook. Want of het volk nou gelovig is of ongelovig, dat maakt, natuurlijk maakt het voor het volk wat uit, voor Israël om zo te zeggen. Maar het is en blijft zijn eigendom, waar hij een plan mee volvoert. En in de toekomst komt het volk alsnog tot geloof, of wat er van over is, zal een overblijfsel zijn, term kwamen we al tegen, enzovoorts. En de Heer zal wraak doen voor dat volk. Dat wil zeggen, zal zich keren tegen Babel. En niet alleen vanwege wat het in de toekomst alsnog gaat uithalen, maar zeker ook vanwege wat in de afgelopen eeuwen door hen uitgehaald is. In vijandschap tegen Israël. En daarmee tegen Jodendom en Christendom. Niet omdat ik een hoge pet heb van Jodendom of van Christendom, maar ik bedoel gewoon die volkeren die geacht worden op een of andere wijze het woord van God te bewaren, daar heeft de Satan zich altijd tegen gekeerd. En de Heer rekent zich dat persoonlijk aan. Die zegt, ze keren zich tegen mij, ze strijden tegen mij. Dat die volkeren daar de prooi van worden, dat mogen dan zo wezen, maar het is in de eerste plaats de Heer zelf. En die zegt, nou is mijn tijd, nou ga ik wraak doen, enzovoort. En dat zal in de toekomst gebeuren. Zie? Dat is de context waarin dit staat. En daarom staat het er ook zo uitgebreid. Hoofdstukken lang, je kan het niet missen. Het is niet maar een idee van, zou het misschien letterlijk Babel kunnen zijn. Nee, het is de afrekening van de Heer met de volkeren der aarde in het algemeen, die onder leiding stonden van de koning van Babel, zijnde de duivel zelf. En dus de situatie sinds Nimrod van Genesis 10, dan wel van sinds Genesis 11, het Babel van de torenbouw. En het rust zich uit in Nebukadnezar en de daaropvolgende wereldrijken enzovoort. Maar het is een doorgaande lijn tot in de dagen die nu nog toekomst zijn. De dagen van het antichristelijke rijk. En dat is nog steeds hetzelfde Babel. En daar komt dat oordeel over. Je kan het net zo goed noemen het oordeel over de volkeren der aarde. Ik noem het ook zo hoor. Alleen het fixeert zich op de naam Babel. En dat is zo letterlijk mogelijk de stad en iets breder het hele rijk. Zowel aards, geografisch, etnisch en hoe je dat maar noemen moet, staatkundig, maar vervolgens ook breder. Want je hebt van doen natuurlijk met de hele wereldbeschouwing die erachter steekt, die van de duivel zelf. En daardoor worden wij beheerst, ook vandaag. Door het idee dat er geen waarheid meer, dat er geen waarheid bestaat, dat waarheid een achterhaald begrip is, enzovoorts. En er komt voor in de plaats de leugen. De leugen namelijk, er is geen God, er bestaan geen absolute waarheden, alles is betrekkelijk, alles is relatief en alles is dus kneedbaar, vormbaar, maakbaar enzovoorts. En geloof het of niet, maar u en ik worden daar elke dag mee geconfronteerd. Ongeveer bij vers 32 waren wij. Dan zal de trotse aanstoten en vallen, en er zal niemand zijn die hem opricht. Ja, ik zal een vuur aansteken in zijn steden, en dat zal alle plaatsen, als u mij vraagt, gewoon steden, zal alle steden, plaatsen rondom hem, om hem heen, verteren. Niet noodzakelijk geografisch vlakbij, hoewel dat voor de hand ligt, maar in principe over heel de wereld, lijkt mij. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Schrijf nog even op dat de Heer zelf dat zal doen. En dat het is door een vuur. Hè? Vers 32. Waardoor wordt Babel verwoest door de Heer zelf. Dan wel door een vuur. En dan vers 33. Zo zegt de Heer der Heerscharen. Die uitdrukking die kwam men al een paar keer tegen. Dat wil zeggen, dat is de Heer niet alleen de God van Israël, maar de God van alle volkeren. De Heer der Heerscharen. De Heer Zebaot heet dat. Der menigten feitelijk. En dus ook van de heidenen. Zo zegt de Heer der Heerscharen, de kinderen Israëls en de kinderen van Juda zijn tezamen verdrukt geweest. En allen die hen gevangen hadden, hebben hen vastgehouden. Ze hebben hen geweigerd los te laten. Maar hun verlosser is sterk. Heer der Heerscharen is zijn naam. Wie is de verlosser? Ja, die leest er zo overheen, maar... U weet toch wie de verlosser is? Dat is de Heer Jezus Christus. Ja, maar heet hij wel Jehovah Zebaot.
Ja, ja.
Voor alle duidelijkheid, omdat we er altijd overheen lezen over dat soort dingen. De Heer Zebaot, Jehovah, is de Heer Jezus Christus. Hij is de enige, buiten hem is niemand, is geen verlosser dan hij, met dank aan Jesaja, waar dit soort uitspraken staan, enzovoorts. Hun verlosser is sterk, Heere der Heerscharen is zijn naam. Hij zal hun twist zekerlijk twisten, de twist namelijk van de kinderen Israëls en van de kinderen van Juda. De Heer zal voor hen opkomen. Zal hun twist twisten. Weet u nog, David bad en zei, Heere, twist gij mijn twistzaak. In een der psalmen. En hij legde zijn recht, gewisselijk mijn recht is bij de Heer. Hij legde zijn recht bij de Heer. En hier is het recht van Israël en Juda bij de Heere der Heerscharen. Hij zal hun twist zekerlijk twisten. En u weet wat het gevolg daarvan is. Opdat hij de inwoners van Babel beroeren. Het volk zal in rust komen. Maar roeren wil zeggen onrustig maken, letterlijk. Beroeren. Maar de inwoners van Babel zal hij beroeren. Waarna 1, 2, 3, 4, 5 keer gesproken wordt over het zwaard. Vanaf vers 35. Dus die kan je dan... 5 keer opschrijven. Het zwaard zal zijn over de Chaldeeën, spreekt de Heere. En in de, over de inwoners van Babel en over haar vorsten en over haar wijzen. De Chaldeeën, let op dat het wat breder is dan alleen maar de stad Babel dus. Hè? Vers 36, het zwaard zal zijn over de leugenaars. Dat zij zot worden, dan wel zullen blijken te zijn. Duidelijk gedemonstreerd worden als zotten. De wereld is vol met leugenaars en ze worden geacht wijzend te zijn. U weet wat, de grote denkers der mensheid. De zogenaamde wijzen der mensen. En de Heer zei, ik zal de wijsheid der wijzen... doen vergaan. Waar zijn zij? Ze zijn dwaas. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden, staat daar. Alleen wij wachten niet tot die vaststelling voor de toekomst. Wij stellen dat nu reeds vast. Ja. Want de vrezen des Heren is het begin van de wijsheid. Als men de Heeren niet vreest, produceert men alleen zotternij, heet dat. Ja. Het zwaard zal dus zijn over de inwoners van Babel en over haar vorsten, over haar wijzen. Jawel, het zal zijn over de leugenaars dat zij zot worden. En nog een keer, het zwaard zal zijn over haar helden dat zij verzagen, bezwijken. Verzagen, mooi woord, hè? Verzagen. Moet het met een decoupeerzaag of een blokzaag, een kapzaag, lintzaag, ja, hè? Cirkelzaag, ja. Ja. Nou ja. Ja, vierkante gatenboor. Ja. Het zwaard zal zijn over haar helden dat zij geen helden blijken te zijn, verzagen. Komt van hen niks terecht. Feilen. Het zwaard zal zijn over zijn paarden en over zijn wagenen en over de ganse gemengde hoop die in het midden van hen is, dat zij tot wijven worden. Ja, zuster, dan weet u waarom ik elke keer zeg, ik heb het niet geschreven. Dan worden ze verwijfd. En het woord verwijfd, mag dat nog? Of hebben ze dat vergeten af te schaffen? Verwijfd. Dat zij tot wijven worden. Het heet ook oud-wijfse fabelen, later in het Nieuwe Testament. Dat niet heel veel.
Dat zijn geen zo'n
dat ze slap worden, dat er niks van terecht komt, dat het allemaal praatjes zijn, maar dat is ongeveer wat het is, denk ik. Het zwaard zal zijn over haar schatten, dat zij geplunderd worden. Die had ik al genoemd, vanwege die rijkdom van de schatkameren enzovoorts, en van de graanschuren uit vers 25 en 26. En nu heet het gewoon haar schatten. Dat zij geplunderd worden. Vers 38, dit was dus vijf keer het zwaard. Hè? En dan vers 38, droogte. Die kan je ook meteen opschrijven. Droogte zal zijn over haar wateren, dat zij uitdrogen. Waarbij de wateren, ja, de. Het is geen smoesje wat ik u ga vertellen, maar de Babel wordt geacht aan vele wateren te zijn. We hebben dat ook al aangehaald naar aanleiding van Openbaring 17. Ik zal u tonen het oordeel over de hoer die daar zit op vele wateren enzovoorts. En of er veel water is bij Babel, ach, één rivier. Maar het heet de wateren. Het kan nog zijn dat het vroeger wat meer water had dan nu. Dat geloof ik ook meteen wel. Maar dan nog. Het is maar betrekkelijk weinig. Maar die wateren zijn de uitbeelding van volkeren waarover macht uitgeoefend wordt. En bovendien, die wateren moeten toch ook de welvaart in stand houden. Zorgen voor de handel. Want de meest efficiënte wegen uit de oudheid zijn nog altijd waterwegen. Dus niet alleen in Nederland zo. Als ze er zijn, zijn ze ideaal. Want over water kun je met betrekkelijk weinig moeite, kun je grote hoeveelheden mensen, maar ook goederen natuurlijk, vervoeren. Dat is het. En een jaartje of 200 geleden, misschien recenter ook nog, maar een jaartje of 200 geleden waren de waterwegen de belangrijkste wegen in Nederland. Sterker nog, sinds die tijd heeft men nog heel wat waterwegen in de Gauwigheid aangelegd. Die waterwegen heten dan gewoonlijk iets als Willemsvaart, want het was natuurlijk, hè? Want het was koning Willem I die zich daarmee bezig gehouden heeft. Volk was niet vooruit te branden na de Franse tijd. Ze hadden allemaal Franse ziekten. Dat is niet best. Dat was echt hopeloos. En die Willem, die heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt zolang het nog kon. Totdat ze hem zijn macht helemaal afnamen. Is die flink tekeer gegaan en heeft hij de hele regering en alles wat er maar was, inclusief grondwet en alles, heeft hij gewoon gepasseerd. Zo van, er kwam niks van de grond. En wat deed de man dan? Het enige wat hij doen kon toen nog, dat was een koninklijk besluit uitvaardigen en ondertekenen. En dat moesten ze wel. En zo heeft hij het land bestuurd. Het wordt hem tot vandaag hoogst kwalijk genomen. Maar als je het niet gedaan had, zouden we al lang ook geen koninkrijk meer geweest zijn, hoor. Waren we al lang weer ingelijfd bij Frankrijk. Jan Salie slapte in dit land, kwam niks vooruit. Allemaal maar praten in Den Haag, in het parlement enzovoort. Het komt niet goed. Iedereen voelde zich bedreigd, vooral de rijken met de handel en dat soort dingen meer. Nee, en er mocht geen spoorweg aangelegd worden, want dan ontstonden er andere handelsroutes waar ze dan geen controle over hadden enzovoort. En toen zei Willem, wacht even, ik schreef iets op en A14 handtekenen onder, alsjeblieft. Aanleggen die handel, dus toen kwam de spoorlijn van wat het maar was, naar Haarlem geloof ik, van Utrecht naar Arnhem of weet ik het maar, ben het allemaal weer een beetje vergeten. En al die kanalen en vaten die aangelegd werden voor het transport, dus de eerste vereiste voor een goedlopende economie enzovoorts. En dat heeft, Nederland heeft een heleboel aan hem te danken. Hè? Nou ja, dat soort dingen. Ja, maar daarvoor ging alles per schip. Trekschuit. Toen ook nog grotendeels. Toen kwamen de spoorwegen. En de gewone wegen, die zijn eigenlijk pas van veel latere datum. Toen het gemotoriseerde verkeer ontstond. Maar dan ben je ook alweer 100 jaar verder of zo. Dus wegen, wateren. Die zijn van belang voor de economie. En voor Nederland is dat eigenlijk nog steeds zo. De wateren, want wij zijn het putje van Europa, dat weet u. Maar daar is Nederland dan toch lange tijd, heeft Nederland daarvan geleefd. Van die grote rivieren die allemaal hier in de buurt van Lobit ons land binnenkomen. Ik roep maar wat geks natuurlijk, maar zoiets is het dan toch wel hoor, heus. Het wordt nu een beetje minder, maar nu zitten we met Schiphol en zo. Nou ja.
Zee.
Luchtwegen.
Waterwegen.
Daar moet ook het water in. Maar dat u weet, die wateren. In Openbaring wordt er ook over gesproken. Niet alleen in 17, wat ik net aanhaal, maar 18 ook nog. De wateren. Omdat achter die wateren worden ook de volkeren gezien. Al was het maar vanwege het transport. Het zijn wegen naar, en dan eigenlijk heel de wereld over. Droogte zal zijn over haar wateren, dat zij uitdrogen, want het is een land van gesneden beelden, van afgrondsbeelden. En zij razen, met een grote snelheid is dat, zij racen. Zij razen naar de schrikkelijke, nou ja, naar de afgoden, naar de gesneden beelden namelijk. En ik begrijp wat je met beelden zou doen, vernietigen, maar daar heb ik al het een en ander over gezegd. Want die god Maïsim heb ik al genoemd en Boeddha heb ik ook genoemd. Want ja, dat ze beelden oprichten van de, hoe heet die, van de imam Mahdi, dat denk ik niet, want het mag niet binnen de islam. Van Bagdad mag dat niet. Ja. Maar goed. Zij razen. Eilen. Razen is eigenlijk koorts hebben. We hebben het gemaakt tot iets dat zich met hoge snelheid voortbeweegt. Dat is ontleend aan het bloed wat met een hoog tempo door de aderen gepompt wordt. Waardoor de lichaamstemperatuur ook aanzienlijk omhoog gaat enzovoorts. Dus razen is eigenlijk koorts hebben. Gij raast. Gij eilt. Eilen is ook zoiets, ja. Met andere woorden, racen is eigenlijk ziekelijk. Dat hebben jullie begrepen. Met excuses aan Tim en Tom. Coronel. Nou goed, zij razen naar de afgoden. Schrikkelijke. Daarom zo zullen de wilde dieren der woestijnen met de wilde dieren der eilanden daarin wonen. Ook zullen de jonge struisen daarin wonen. Ik moet altijd enigszins een grens onderdrukken bij woorden van deze strekking. Want dan hebben we het weer over de schuif uit en de draken en hoe die beesten maar heten. En ik weet niet wat dat voor dingen zijn. En de vertalers weten het ook niet. En we kunnen er een boel tijd aan besteden. En daarna weten we nog niks. De jongens, wat zijn jonge struisen? Jonge struisvogels? Wilde dieren der eilanden? Ik heb geen idee. Allerlei vreemd, luguber wild gedierte, dat is het idee dan. En als u mij vraagt, achter die vreemde namen, wat het maar is, zou je eigenlijk moeten denken aan demonen, maar, boze machten enzovoorts. Maar het is in ieder geval de aanduiding van een gebied waar je niet wezen wil. En waar niet te wonen valt, waar het gevaarlijk is, of wat dan ook. Luguber. Nou goed. Daarom zullen de wilde dieren der woestijnen met de wilde dieren der eilanden daarin wonen. Ook zullen de jonge struisen daarin wonen en men zal er geen verblijf meer hebben in eeuwigheid. En ze zal niet meer bewoond worden van geslacht tot geslacht. Merk op dat hier het gaat over de verwoesting van Babel. Maar uit de beschrijving blijkt dat dat dus echt niet is op de jongste dag. Toch? Er volgen zelfs nog van geslacht tot geslacht. En bovendien al die andere dingen die er staan, geen verblijf meer hebben in eeuwigheid, niet meer bewoond worden. Ja, als het de jongste dag is, is dit gewoon volstrekt overbodig taal. Slaat gewoon nergens op, betekent niks. Maar het is niet de jongste dag. Te volgen nog pak een beetje een jaar of duizend. Tot aan de jongste dag. En dat blijkt gewoon uit dit vers. Dat blijkt dus uit dat de wederkomst van Christus plaatsvindt voor zo'n periode van 1000 jaar. Daar komt het op neer. En in die tijd zal Babel daar braak liggen, dat hele gebied. Als een herinnering aan wat ooit tot stand gebracht is. Dat is niet het goede woord. Tot stand gebracht. Want het gaat juist om dat het niet tot stand gebracht is, maar dat het omgegooid is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ter herinnering aan de val van Babel. Om dezelfde reden als waarom men tot vandaag kan gaan kijken naar de overblijfselen van, nou niet alle overblijfselen, maar men kan gaan kijken naar overblijfselen van Sodom en Gomorra. Denk ik. Ik zeg het met enige aarzeling, maar ik ben er wel van overtuigd, ja, dat dat zo is. Of je het goed bewijzen kunt. Nou ja, ik denk het wel. Ja, Sodom en Gomorra. Ik weet niet wie er van u meegaat deze keer nog, maar ja, in april, mei, wanneer we maar gaan, weet ik veel. Dan gaan we er nog eens even naar kijken. Dat vind ik toch belangrijke dingen om te bezinnen. Omdat het de sporen zijn van Gods handelen en in het bijzonder in dit geval van Gods oordelen uit het verleden. Nou, goed. Zal die meer bewoond worden? Overigens, wat zeg ik nog? Het volgende vers zegt gelijk God Sodom en Gomorra. Juist. Ja. Ik praat gewoon voor mijn beurt. Ja. Gelijk God Sodom en Gomorra aan een naburen heeft omgekeerd. Die woorden betekenen namelijk in de praktijk niks. Als je niet het omgekeerde Sodom en Gomorra zou kunnen gaan bekijken in onze dagen. En omgekeerd, niet in de, naar het schijnt letterlijke, althans Nederlandse betekenis, maar in de zin van dat het verwoest is geworden, dan wel letterlijk verbrand. En dat is daar goed te bezien, ja. Dus, zo zal dat zijn en het zal nog een poosje blijven bestaan. Alzo zal niemand al daar wonen en geen mensenkind in haar verkeren. Er zijn mensen die hebben gesproken, die hebben in dat gebied van Sodom en Gomorra ook gekampeerd. Dat kan maar zo niet, maar daar kan je voor boeken. Dan gaat Benaja met je mee en dan Benaja met de jeeps. Die gaat daar met je mee en dan wordt dan overnacht in het gebied daar. En het meest opmerkelijk is, het is er echt doodstil. Daar is ook niks. eigenlijk ook geen insecten, vogels al helemaal niet. Het is allemaal dood, het is verbrande steen, het is schips. Dus,
een hoop glas, dat was ook soms wat helemaal...
Compleet verpulverd, ja. Compleet, er zit absoluut geen leven in. En je bent nou 4000 jaar verder. Sinds de dagen van Abraham, toch? Het verandert niks. Het is absoluut dood. Uniek in heel de wereld. Nou ja. Goed. Ziet, daar komt een volk uit het noorden... Nou ja, die weet u langzamerhand, hè. De schrijver op, een volk uit het noorden. Zoals in vers 9 en in vers 3. Een grote natie. In vers 9 heette het zelfs een verzameling van grote volken uit het land van het noorden. Een volk uit het noorden... Een grote natie, geweldige koningen zullen van de zijden der aarde opgewekt worden. Waar ze maar vandaan komen, want van verre landen uit het noorden. Daarna heet het zijden der aarde. Het een sluit het ander niet uit. Want het is in de eerste plaats, als u mij vraagt, een hemels volk. En voor zover het Israël is, ja, Israël woont nou ook verspreid over heel de wereld. Dus dat maakt allemaal niet zoveel verschil. Had u trouwens bij vers 40 ook nog vuur opgeschreven, want Sodom en Gomorra zijn vergaan door vuur. Als dus dat model is voor de ondergang van Babel, dan vergaat Babel dus door vuur. Maar die was al genoteerd eerder natuurlijk ook. Maar hier in vers 41, volk uit het noorden, een grote natie, geweldige koningen. Een beschrijving die, zoals u weet, heel goed op de gemeente zou kunnen slaan. Maar ook op Israël, want Israël wordt zo aangekondigd vanuit Genesis al. Koningen en koninkrijken zullen uit u voortkomen, enzovoort. En van de zijde der aarde. Van de vier hoeken der aarde of waar ze maar vandaan komen. Bovendien, vers 42, zijn er boogschutters. Want er staat boog en spies zullen zij voeren. Wreed zijn zij. Namelijk in de betekenis van...
Wreedend.
Van niet barmhartig, staat erachter, hè. Zij zullen niet barmhartig zijn... Er wordt geen genade bewezen. Het gaat echt door allemaal. Definitief. Hun stem zal bruisen als de zee. Wil je nog een stem van vele wateren? Van een menigte is dat dan, hè? Ja, wateren, volk, een menigte. En op paarden zullen zij rijden. Of wat er voor door moet gaan, denk ik altijd erbij, hoor. Paarden. Per slot heb je ook een ijzeren ros en zo. Nou ja, ooit werd de term gebruikt voor locomotieven van de spoorwegen. Hè? De ijzeren ros. Nou ja, hij heette de Adelaar natuurlijk. Toch de Arend van Amsterdam via halfweg naar Haarlem of zo. Ja. Of naar Zandvoort eigenlijk. Zandvoort was het. Nou, laten we zeggen. Doet er ook niet om. Haarlem. Op paarden zullen zij rijden. Het is toegerust als een man ten oorlog. Stem bruisen als de zee. Volk, grote natie, toegerust als een man ten oorlog. Dat hele volk wordt ook beschouwd als één man. Dan kan het nog steeds... Heel Israël zijn, kan ook nog gewoon heel de gemeente zijn. En het een sluit het ander niet uit. Sprak hij, want dat is zo'n vaste uitdrukking daarvoor. En dat alles aan u, maar nu staat er echt tegen u, o dochter van Babel. Want het gaat over dat Babel, uiteraard, in de toekomst. vers 43. De koning van Babel heeft hun lieder gerucht gehoord en zijn handen zijn slap geworden. Benauwdheid heeft hem aangegrepen, weedom als van een barende. Wijf? Nee? Oh. Vrouw? Ja, dus vrouw, ja. Ik vind het ook wel komisch dat de vertalers het woord vrouw ingevuld hebben trouwens. Zodat wij niet denken dat het gaat om een barende man. Maar dat schijnt men die tegenwoordig wel uitgevonden te hebben. Een barende man. Maar toen nog niet hoor. Nou goed. Weedom als een barende vrouw. De koning van, maar je weet wie de koning van Babel is, sinds Jesaja 14 is dat uiteraard de duivel zelf. Maar eigenlijk al sinds Genesis 10 natuurlijk, hè. Is de duivel zelf. Dan wel de antichrist, maar het is de duivel zelf. En hij ziet de bui hangen. Ik moet altijd ook grijnzen als ik lees Openbaring 12, want dan wordt die figuur uit de hemel nedergeworpen. En daar staat het, toen de duivel zag dat hij op de aarde geworpen was. Dus langzamerhand gaan die ogen dan open, waar ben ik? Verrek, ik ben op de aarde. Nou ja, en ik had moeten zeggen wel verbazend, maar ik ben op de aarde. Omdat dat de sterkste uitdrukking was van mijn grootvader. Klein Aneveld zei, die zei, wel verbazend. En dat was zijn meest krachtige uitdrukking die ik van hem ken. Maar dat even te zeggen. Ik ben hier op de aarde en er staat er, hij vergrimde op de vrouw, wetende dat hij kleine tijd had, staat er dan bij. Hij wist het. Ja, had grote toorn, weten dat hij kleine tijd had. Ik vind het prachtig van de formulering. Ik kan zo in een gedicht, als u mij vraagt. Grote toorn wegens kleine tijd. En hier staat, de koning van Babel heeft toen lieden gerucht gehoord en zijn handen zijn slap geworden en weet wat hem te wachten staat. Benauwdheid heeft hem aangegrepen, weedom als van een barende. Bekend Bijbels beeld, overigens. En dan ziet, gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan. De verheffing der Jordaan, dat is eigenlijk gewoon het Jordaandal. Het Jordaandal ligt wat diep. Het idee is dat het Jordaandal, dat is helemaal begroeid, was van oud begroeid met bossages en wat het maar was allemaal. En er huisden allerlei wild gedierte. Omdat het daar zich veilig kon terugtrekken. Dat is voor de mens moeilijk toegankelijk. En daar komen ze uit en dan is het de verheffing. Want ze moeten uit dat diepe dal. Want u weet het, is 200 tot 400 meter diep. Hè? De Jordaando, de Araba. Ja. En daar huizen dus ook eventuele leeuwen. Zit gelijk een leeuw van de verheffing der Jordaan, zal hij opkomen. Zal opkomen dus ja, zal hij opkomen tegen de sterke woning, want ik zal hen in een ogenblik daaruit doen lopen. En wie daartoe verkoren is, die zal ik tegen haar bestellen, want wie is mij gelijk en wie zou mij dagvaarden? En wie is de herder die voor mijn aangezicht bestaan zou? Het zijn wat losse zinnen aan elkaar gekoppeld in dit vers, maar het lijkt me dat de strekking daarvan helemaal niet onduidelijk is. Er komt zo'n gevaarlijk dier, komt daar uit en die is bedreigend voor Babel. Er komt een volk uit Israël, uit het Jordaandal in plaats van uit de Eufraat. Dus uit het land van de Jordaan komt een volk en dat keert zich tegen de stad en het land aan de Eufraat, dat is het idee. En wat de leeuw betreft, ja, dat weet toch iedereen. De leeuw is, het kan een boel zijn hoor. Maar in de praktijk en in deze context lijkt me dat niet problematisch. Dit is, als u mij vraagt, een leeuw uit de stam van Juda. Die uit Openbaring 4. Is het 5? Okay, Openbaring 5, vooruit. Uit dat visioen daar. Zit de leeuw, wie heeft recht om, wie heeft de macht om het boek te openen en de zegel te verbreken? En dan zie je, zal u tonen, en er verschijnt dan de leeuw uit de stam van Juda. En ik zag en ik keek en het was een lam. Weet u nog? Maar het was de leeuw uit de stam van Juda. Daarna moet ik zeggen, dat is dus de leeuw uit Genesis 49. Dat waarschijnlijk het bekendst is via de uitdrukking: de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Maar er staan daar een stuk of drie, misschien wel vier verschillende woorden voor leeuw eerst. In verband met Juda. Over die jonge leeuw, die liggende leeuw, die enzovoorts. Die leeuw die niet te vermorven is, waar niemand tegenop kan, die zich van niemand wat aantrekt. Die onverslaanbaar is, die gewoon blijft liggen waar hij ligt, van jullie kunnen me wat. Zo wordt hij beschreven, die leeuw is dat. En die dan, maar als die opstaat, berg je. Nou ja, die leeuw. De leeuw van Juda, dus. Er zit een heel lang verhaal aan vast aan die leeuw, maar dat vertel ik u een andere keer wel weer. Vandaag maar een keer niet, dat kan ook niet, want we zijn aan het eind van de avond. Dus, die leeuw. Want wie is mij gelijk? Dan had er kunnen staan, wie is die leeuw gelijk? Maar dat is hetzelfde. Maar de strekking van Genesis 49 is, wie is gelijk aan die leeuw? Het is Juda. Het is het koningshuis uit Juda. Enzovoorts. Het Davidische huis niet alleen, het is het huis van Juda, dus van Peres, zowel als Zera, enzovoorts. Maar zoals gezegd, daar ga ik niet verder op in. De Heer zegt, wie is mij gelijk en wie zal mij dagvaarden? Wie zal die leeuw wat doen? En wie is de herder die voor mijn aangezicht bestaan zou? Want je kan je volk en je schaapjes wel willen bewaren, maar de Heer zegt, ik ben die leeuw. Bergje, Babel. Daarom hoort de raadslag, dus je kan hem weer invullen, een leeuw dus, hè? Vers 44. Een leeuw van de verheffing der Jordaan, dan wel gewoon de Heer zelf. Dan wel degene die daartoe verkoren is. Daarom hoort de raadslag des Heren die hij over Babel heeft beraadslaagd en zijn gedachten, hoort zijn gedachten die hij gedacht heeft over het land der Galdeën, zo de geringste van de kudde hen niet zullen nedertrekken, zo hij de woning boven hen niet zal verwoesten. Dat wil zeggen, heel Babel en heel dat rijk zal nedergetrokken worden, zal verwoest worden, ook het allerkleinste daarvan. Ook de geringsten onder die kudde, enzovoorts. Er blijft niets van over. En dan, de aarde of het land is bevende geworden van het geluid der inneming van Babel. Ik schrijf daarbij ook nog een aardbeving op.
Ik las het ook even anders.
Ja, nou ja, ja, ja. Nee, maar goed. De aarde is bevende geworden van het geluid der inneming van Babel. En het gekrijt is gehoord onder de volken. Vandaar dat dat ook beschreven wordt in Openbaring 18. Eigenlijk moet je die dingen goed onthouden, wat er allemaal staat. Het gebeurt, maar het over de hele wereld heeft het zijn uitwerking. En is men verbaasd en verbijsterd over de ondergang van Babel. En dan denk je, dan hebben we het dan wel gehad. Wat een lang hoofdstuk, zeg. En dan, je krijgt er nog een. En dan nog een, want Openbaring 18 krijg je ook nog. Ja, het is echt nogal wat. Je kan het niet missen, maar het is ook de, dat is het gewicht ervan. Het is de beschrijving van het oordeel over alle volkeren der aarde. Het grote antichristelijke rijk dat vanaf Genesis 10 bij wijze van spreken bestond. Kortom, Gods eindafrekening over de volkeren. Dat is wat het is. Met als doel niet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar met als doel de openbaring van het koninkrijk van Christus via Israël over de gehele aarde en over alle volken. En dat zijn dan uiteraard de beroemde 1000 jaren. Meer daarover de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we ook vanavond weer uw profetisch woord mochten openen. En deze oude profetieën mochten lezen die ons spreken over dingen die dan toch haast geschieden moeten. Over uw eindafrekening met de volkeren der aarde. En we danken u dat we daar naar uit mogen zien. Dat we ons bewust mogen zijn dat inderdaad deze wereld beheerst wordt door de boze. En dat de volkeren, de natieën, ijdelheid bedenken in opstand tegen u. Maar we danken u dat u daar een einde aan zult maken. En dat terwijl u langmoedig bent in onze tegenwoordige tijd en u eerst een volk uit de heidenen verzameld voor uw naam, waartoe wij mogen behoren, dat u niettemin dat oordeel zult brengen, omdat u een rechtvaardig God bent. En we danken u dat we daarna mogen uitzien. De openbaring van die overwinning die u in het verleden reeds behaald hebt, waaraan wij nu reeds ook deel hebben gekregen, maar die gedemonstreerd zal worden in heel de wereld en in alle volkeren. Wij danken u dat we u mogen kennen en in bijzonder deel hebben gekregen aan uw tegenwoordige werk. Dat wij mogen leven onder de heerschappij van uw genade en van u ontvangen genade en barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd, opdat we zouden gemaakt worden tot koningen en priesters om deel te hebben aan de openbaring van dit koninkrijk. En daarom, Vader, wij brengen onszelf bij u, dragen ons aan u op. En vragen u, wilt u dat goede werk dat u in ons begonnen hebt, wilt u dat voleindigen tot op de dag van Christus, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.